Zoals gezegd gaan we het vanmorgen over Israël hebben. Israël, dat land, ja, dat eigenlijk een lange tijd niet bestaan heeft. Maar sinds 1948 staat het land weer op de wereldkaart. Het land Israël, dat hoort bij het volk Israël. Israël dat haar geschiedenis vindt in de roeping van Abraham en de Heere God die Abraham zijn zegen gaf, zijn zegen beloofde. Een zegen die ging, en dat lees je in de Bijbel, van vader op zoon. Van Abraham op Isaac, van Isaac op Jacob. En Jacob is Israël. Wil je dat nazoeken, dan kun je dat vinden in Genesis 32 vers 28. Jacob is Israël. Israël dat als volk een hele speciale plaats inneemt, toen, maar ook nu. Het is dat volk, Israël, dat de Heere, ja, uit de volken heeft gehaald, zo zegt hij dat. De Heere God heeft Israël als zijn volk uitgekozen. Nou, een vers, je vindt het op meerdere plekken in de Bijbel, maar een vers dat we daarvoor gaan lezen is Deuteronomium 7 vers 6. Deuteronomium 7 vers 6. Want gij zijt een heilig volk de Heere, uw God. U heeft de Heer uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Dus God heeft Israël uit de volken uitgekozen. Dan lees je in Deuteronomium 7 vers 6. Ja, nu is dat land Israël is heel veel in het nieuws. En ja, gek is dat niet, want de profetieën in Gods woord over de eindtijd, die draaien allemaal, ja, om dat land eigenlijk. Het is dat land en uiteindelijk een stuk land dat nog veel groter zal zijn. En daar zoeken we dan zo Genesis 15 vers 18 voor op. Dat land dat nog veel groter zal zijn dan dat het nu is. Het is dat land dat de Heere God aan het volk Israël gegeven heeft. En de belofte die de Heere God ook aan Abraham deed, is Genesis 15 vers 18. Moet je in deze wereld niet te hard roepen, want er gaan heel veel leiders gaan vreselijk stuiteren, maar dit is waar het naartoe gaat. Of mensen het nou waar willen hebben of niet, dit is wat God zegt. Te diezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende, uw zaad heb ik dit land gegeven, en daar komt hij. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Fraat. De Eufraat. Dus Israël, hè, dat ligt nu hier ergens zo op de kaart. Maar Israël gaat straks vanaf de rivier van Egypte, ja dat is de Nijl, tot op de Eufraat, Irak. Dat gaat Israël worden. Dat duurt nog even, hè. Als we naar de geschiedenis kijken, die God in zijn woord uittekent van de schepping tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heb je eerst de periode van het Oude Testament onder het volk, dan komt de Heer Jezus op aarde om voor onze zonden te lijden en te sterven. En dan ontstaat de gemeente van Jezus Christus. En als de gemeente opgenomen wordt, dan zegt de Bijbel, gaat God storen over de aarde in een periode van grote verdrukking. Een zevenjarige periode waarna de Heer Jezus terugkomt om voor 1000 jaar op de aarde te regeren. En dan gaat die aarde door vuur en dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Dan komt dat laatste oordeel van God. Dat is dus, kort gezegd, de geschiedenis. En dat Israël zo groot zal zijn, nou, dat zal in dat 1000-jarig vrederijk worden. Dus dat duurt nog even, dat is niet nu. Maar daar gaat het wel naartoe. Dat is wat de Heere God laat zien in zijn woord. Nou, dat volk Israël zo belangrijk is, maakt dat er ook heel verschillend over dat volk gedacht wordt. Daar worden heel verschillend op gereageerd ook. En als we alleen al binnen christelijke kring kijken, denk aan de aanslag, de oorlogsverklaring die de Palestijnen aan Israël gedaan hebben, oktober vorig jaar. En daar hebben we toen ook bij stilgestaan. Dan zien we dat er binnen christelijke kring eigenlijk per definitie van uitgegaan wordt, hè, Israël is het volk van God, dus God strijdt wel voor Israël. Want God zal Israël zegenen, toch? Eigenlijk moet je dan oppassen dat je onder christenen ja, niets kwaads over Israël kan zeggen. En ik bedoel dat niet verkeerd, die uitdrukking, niks kwaads. Want tegenwoordig, als jij zegt dat het volk Israël de Heer Jezus gekruisigd heeft en daarvoor in de verstrooiing leeft, dan moet je al oppassen dat je onder christenen niet als antisemiet gezien wordt. Want daar moeten we het niet over hebben. Hè? Maar het is wel een feit en de schrift laat het zien. Dus dat soort kwaad, dat is geen kwaad, dat is de schrift. En de schrift moet gebracht worden. En het feit dat Israël aangevallen is door de Palestijnen komt omdat ze in ongeloof leven. Maar goed, ik ga niet de boodschap van vorig jaar herhalen. Er zit wel een klein stukje herhaling in, maar ik zal hem niet helemaal herhalen. Maar, dus, wat laat het woord van God zien? Dat woord van God laat zien dat, ja, Israël luisterde niet naar de Heere God. Zij volgden de afgoden van de volken na. En dat heeft ertoe geleid dat de Bijbel spreekt onder andere over het feit dat de Heere God, en dat is natuurlijk een vergelijking, maar de Heere God is van Israël gescheiden. De Heere God vergelijkt het met een huwelijk, man, vrouw, en hij is van haar gescheiden. Hij heeft haar weg laten gaan. Teksten waar je dat kunt vinden, Jesaja 50 vers 1 en Hosea 2 vers 1. Het staat gewoon in Gods woord. De Heere heeft het volk dus eigenlijk tijdelijk terzijde gezet. En dat geldt niet alleen voor die periode in het verleden hè, van Babylonische ballingschap, waar de profeten over spreken, wat je in koningen en kronieken vindt. Nee, dat geldt ook voor nu. En dat heeft te maken, en dan bladeren we naar Matteüs 23, dat heeft te maken met het feit dat ze hun Messias verworpen hebben. Matteüs 23. Vers 37 tot en met 39. En je komt het ook in de brieven aan de gemeente tegen. Romeinen 11 vers 15, daar kom je dat bijvoorbeeld in tegen. Maar we gaan het lezen in Matteüs 23, vers 37 tot en met 39. Waar we lezen. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen. Gelijkerwijs in hen haar kiekens bijeen vergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Ik denk dat het een bekend vers is op zich wel. Maar kijk wat er in het volgende vers staat, vers 38. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Uiteindelijk laat de Heer in zijn woord zien dat Jeruzalem vertreden zal worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En wanneer zijn die tijden der heidenen vervuld, gaan we nu niet uitgebreid op in, maar die zijn in het verleden zijn die begonnen en die lopen door tot het eind van de grote verdrukking. Dus dan is de gemeente al opgenomen, is al bij haar heren, dan gaan die tijden der heidenen terug. Tot op het eind van die grote verdrukking gaat Jeruzalem vertreden worden. Lucas 21 vers 24. En dan laat de schrift zien, dan zullen zij tot bekering komen, doordat ze de Heer Jezus Christus zullen gaan aannemen. En dat zal dus de tijd zijn dat zij zeggen, dan zullen ze hem dus ook zien, dat is wat we net gelezen hebben in Matteüs, dan zullen zij zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dan zullen ze dat belijden. Dan komen ze dus als volk, er is maar één volk die belofte heeft, dat is Israël, dan komen ze als volk tot bekering. Dus ervan uitgaan dat de Heere nu voor Israël strijdt, heeft geen enkele Bijbels grond. En eigenlijk, hè, als je dat leert, dat de Heere doet alles voor Israël, dan praat je eigenlijk Israëls zonde goed. En zeg je dat ze helemaal geen bekering in Jezus Christus nodig hebben. Dat zeg je dan eigenlijk. Nou, de Bijbel laat wat anders zien. Israël heeft een mooie toekomst, dat klopt, God belooft dat. Maar om daar te komen, zal zij als volk nog door een heel diep dal gaan. En dat moeten wij onder ogen zien. En ook daarin moet dus de waarheid van Gods woord klinken. Ik kom daar op het eind op terug. Weet je waarom die waarheid ook moet klinken? Omdat het een voorbeeld voor ons is. Israël is als voorbeeld gegeven. Nou, Israël is afvallig geworden, je ziet de resultaten. Als je het Nieuwe Testament, de brief aan de gemeente leest, dan zegt de Heere, word niet afvallig, maar wees standvastig. Houd je vast aan mijn woord. Dus het feit dat men vandaag de dag niet onder ogen wil zien dat Israël afgevallen is, zegt dat ook wat over de eigen afval. Het niet onder ogen willen zien van de consequenties die Gods woord geeft. Nou, de andere kant van het verhaal, hè, is natuurlijk dat mensen anti-Israël zijn. We zien dat vandaag de dag natuurlijk heel duidelijk, hè, met alles wat er in de wereld, nou ja, alles, met veel wat er in de wereld gebeurt. Ondanks dat de Heere Israël terzijde heeft gezet en haar eigenlijk haar gang laat gaan, is zij nog steeds, en dat gaan we zo meteen in de boodschap ook zien, is zij nog steeds het volk van God. Ja, en dat leidt tot haat en strijd. En we zien het antisemitisme toenemen. Nou, als je een beetje bekend bent in de Bijbel, en je kent het Bijbelboek Esther, dan lees je daarin hoe Haman de Joden haat en ze allemaal wil ombrengen. Nou, die haat zie je vandaag de dag ook in de wereld. Maar dat die haat toeneemt, ja, dat is wel weer een instrument in de handen van de Heere God. Want hij zegt in zijn woord namelijk, en dat gaan we nu niet opzoeken, maar dat kun je lezen in Jeremia 16 vers 15 tot en met 18. Hij zal ze jagen, zegt hij. En dat doet hij vanwege hun zonde. Dat ze hem de rug hebben toegekeerd, gaat hij ze jagen. En wat is het doel daarvan? Zodat ze uiteindelijk zullen gaan terugkeren naar het land. En een nog verder doel daarvan is, ze zullen tot bekering gaan komen. Nou, en die vijanden die Israël uit vrije wil haten, die zal de Heere verantwoordelijk houden. Want Israël blijft zijn volk. He, als Gods toren in de grote verdrukking over de aarde gaat, ja, dan gaat de Heere God met die vijanden afrekenen. Nou, een mooi voorbeeld, ja. Ja, het is een voorbeeld wat hier heel goed bij past. Want eigenlijk is het natuurlijk triest. Maar mensen hebben een vrije wil. Maar Ezechiël 35 vers 15 laat een voorbeeld daarvan zien. En dat is dan hier, heeft betrekking op Edom. Ezechiël 35 vers 15. Gelijk gij u verblijd hebt over de erfenis van het huis Israëls, omdat zij verwoest is. Hè? Edom heeft zich verblijd over het feit dat de erfenis van Israël verwoest is. Alzo zal ik aan u doen. Het gebergte van Seir en gans Edom zal geheel een verwoesting worden. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Zie wat daar staat. Maar weet je, dat geldt niet alleen voor Edom. Dat geldt voor iedereen die Israël bestrijdt of vervloekt. En uiteindelijk zie je dat doorgaan tot, ja, in het laatste van de grote verdrukking. Zacharia, en die versen gaan we zo even lezen. Zacharia 14, vers 3 en 4. Nee, we gaan straks vers 1 en 2 lezen. Maar Zacharia 14, vers 3 en 4 laat zien hoe de Heere inderdaad ook dan met vijanden gaat afrekenen. Juist dan. Dat is aan het eind van de grote verdrukking. Zacharia 14, vers 3 en 4. Maar eigenlijk is dat net als bij de Heer Jezus. Hij moest naar de aarde komen om voor de zonde van de mens te sterven aan het kruis. Om op te staan uit de dood. Zodat mensen het eeuwig leven zullen krijgen. Dat moest gebeuren. Hij moest daartoe verraden worden. Ook dat moest gebeuren. En dat verraden, dat is gebeurd door de discipel Judas. Maar dan moet je kijken wat er in Lucas 22 vers 22 over Judas geschreven staat. Lucas 22 vers 22. Het moest gebeuren, hè? Het past in Gods plan. Maar Judas heeft het wel zelf gedaan. En daar wordt hij verantwoordelijk voor gehouden. Kijk maar, Lucas 22 vers 22. En de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is. Doch wee die mens door welke hij verraden wordt. Ja. Ja, en zo zal het dus ook zijn met Israëls vijanden. Zelfs nu de Heere Israël nog tijdelijk terzijde heeft gezet. Maar juist het feit dat, ja, we blijven zeggen dat het volk Israël wel Gods volk is, maakt onder sommige christenen weer een andere reactie los. Een tijdje terug sprak mij een broeder aan. En die gaf aan dat het huidige Israël niet het volk en land van de Heere God kan zijn. Dat zei hij tegen mij, hè? Want er mogen dan wel Joden in dat land wonen, werd er gezegd. Maar ja, ze geloven nog helemaal niet in de Heere Jezus. En werd er ook gezegd, het zijn de Zionisten, het zijn de Verenigde Naties en het zijn zelfs Illuminaten die de hand hebben gehad in de oprichting van de huidige staat Israël. Dus moeten wij dan wel zo kijken naar dat volk Israël? En sterker nog, moeten we wel over dat huidige Israël spreken als zijnde het volk van God? Hoe zit dat? Nou, eerst maar de feiten. Inderdaad, is het huidige Israël in 1948 ontstaan. En ja, daar hebben bijvoorbeeld de Verenigde Naties een hand in gehad. En inderdaad zijn er Joden teruggekeerd naar het land Israël, terwijl de overgrote meerderheid van hen niet gelooft in de Heer Jezus Christus. En een groot deel van het volk woont niet eens in Israël nu, maar woont er nog steeds buiten. Dus niet iedereen is teruggekeerd. Dat maakt dus dat alle profetieën die in de profeten gedaan zijn, die over de terugkeer van Israël in combinatie met de bekering van Israël, en dat wordt vaak door allerlei Israël-liefhebbers gezegd, die zijn in vervulling gegaan. Nee, die zijn nog niet in vervulling gegaan. Zover is het gewoon nog niet. Laten we er een voorbeeld van lezen. Ezechiël 36. En dan lezen we vanaf vers 22. Ezechiël 36 vanaf vers 22. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere Heere. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. En dan zegt vers 26 en 27. Nog dat Israël dan tot bekering zal zijn gekomen. Laten we die twee versen ook nog lezen. Vers 26. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Nou, er zijn andere teksten, bijvoorbeeld Jeremia 30 vers 10, die laten zien dat als dat plaatsvindt, dan zal Israël ook in veiligheid, in vrede en veiligheid wonen. Nou ja, er zijn Joden teruggegaan naar Israël. Maar het is niet zo dat de heidenen nu allemaal zien dat dat het werk van de Heere God is. En Israël zelf is nog niet eens tot bekering gekomen. En nou, ik denk wel dat de tijd bewezen heeft op dit moment, in ieder geval, dat ze nog steeds niet veilig wonen. Dus die profetie, en zo zijn er meerdere, gaat dan ook over de Heere die Israël aan het eind van de grote verdrukking, ja, naar Israël zal gaan komen. De Heere die aan het eind van de grote verdrukking naar Israël gaat komen en dan komt Israël tot bekering. Dus zover is het nog niet. En dan zal Israël wel veilig wonen, want dan gaan ze het duizendjarige vrederijk in. Dus die profetieën gaan over het begin van het duizendjarige vrederijk. Dat is toekomst. Maar, betekent dat dat de Joden die de afgelopen jaren teruggekeerd zijn, betekent dat dan dat die niet door de Heere teruggekeerd zijn? Als je de Bijbel gaat lezen, dan kom je erachter dat de Heere alle dingen in zijn handen heeft. Dan kom je erachter dat de Heere alle dingen stuurt. Dus als je de Bijbel gelooft, als je Gods woord gelooft, dan moet je ook tot de conclusie komen dat het de Heere God is die in de geschiedenis van het huidige Israël zijn hand heeft. Waarom? Nou, allereerst maakt het echt niet uit dat wereldleiders zich ermee bemoeien. Het maakt helemaal niks uit, want God stuurt de geschiedenis. Toen de Joden uit de 70-jarige ballingschap terugkwamen, zette de Heere een wereldleider ertoe aan om ze terug te laten gaan. Een voorbeeld vinden we in Ezra. Dat is nog voor de psalmen. Ezra, Nehemia, Esther, Job, psalmen. En dan pakken we Ezra 1 erbij. En in Ezra 1, vers 1 tot en met 3 lezen we. In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des Heren uit de mond van Jeremia, verwekte de Heren de geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschriften, zeggende, zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven en heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Wie is onder uw lieden van al zijn volk? Zijn God zij met hem en hij trekken op naar Jeruzalem dat in Juda is. En hij bouwen het huis des Heeren, des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. Zoals Nebukadnezar, een heidens koning, een instrument in Gods hand om Israël uit het land te halen. Lees je bijvoorbeeld in Jeremia 25 vers 9. Maar zo was Kores, de koning waar we net over lazen, een heidens koning, een instrument in Gods hand om Israël weer terug te laten keren in het land. Ezra 1 vers 1. Ja, en dat was nodig. Want de Heere bereidde alles voor. Want de profetie in Gods woord zeide dat na verloop van tijd er in Bethlehem een Messias geboren moest worden. Als ze uit het land waren, kon dat niet plaatsvinden, dus de Heere bracht ze terug. Ja, hij hield zijn woord hè, van de 70-jarige ballingschap, dat 70 jaar zou duren. Maar het moest ook gebeuren, want de Heer Jezus moest geboren worden. God laat zijn woord in vervulling gaan. Zijn woord is waarheid. Zijn woord is vast. Daar waakt hij over. Maar weet je, dat is nu niet anders. Dat is nu niet anders. Willen de profetieën met betrekking tot Israël en Jeruzalem voor de dag des Heren in vervulling gaan? Willen die profetieën in vervulling gaan, dan moet Israël in het land wonen. Anders kan het niet in vervulling gaan. Denk bijvoorbeeld aan de profetieën over de antichrist die zich in de tempel als een god zal laten vereren. 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 spreekt daarover. Je komt het tegen in Daniel 9, vers 25 en 27, in Matthäus 24, vers 15 en 16. Als die antichrist zich in de tempel wil zetten, dan moet het Joodse volk daar wonen. En dan moeten er plannen zijn om die tempel te gaan herbouwen. Nou, die plannen zijn er. Beter gezegd, die hele tempel is voorbereid. Kan er zo neergezet worden. Ga maar zoeken op internet. Temple Institute Jerusalem. Wanneer Jeruzalem? En dan gaan we naar die teksten die ik noemde in Zacharia. Het ene laatste boek van het Oude Testament. Zacharia 14 vers 1 en 2. Wanneer Jeruzalem aan het eind van die grote verdrukking opnieuw verwoest zal worden. En het volk opnieuw dan voor de helft Jeruzalem zal moeten verlaten. Dan moeten ze er wel wonen. Anders kan het niet gebeuren. Nou, wat lezen we in Zacharia 14 vers 1 en 2? Zie de dag komt de Heere dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen en de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Hoe heftig 7 oktober 2023 ook was, dat staat nog te gebeuren. In ieder geval dat. Dat laat Gods woord zien. Dus nee, Israël woont er nog niet geheel en veilig. En nee, Israël is nog niet tot bekering gekomen. Het duizendjarig vrederijk is er nu ook niet. Maar de Heere bereidt de vervulling van die profetieën voor. Zodat die eindtijd kan gaan plaatsvinden. Hij is er in zijn woord duidelijk over. Het land Israël is voor het volk Israël. En feit is, ondanks dat ze nog door dat diepe dal zullen moeten gaan, dat het volk er weer woont sinds 1948. Oftewel, Het is door God voorbereid, zodat die profetieën plaats kunnen gaan vinden. En weet je, dan maakt het niet uit dat er in 1917 een Balfour Declaration nodig was van een Britse minister aan een meneer Rothschild. Maar hij zegt, maakt God helemaal niet uit. Hij stuurt het gewoon, zodat het volk er weer woont. En dan maakt het niet uit dat de Verenigde Naties zich ermee bemoeid hebben. Feit is dat in 1948 de staat Israël weer op de kaart gekomen is. De Heere God leidt de geschiedenis. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Maar wat betekent dat? Dat betekent ook dat dat volk dat daar woont wel degelijk het volk van God is. Nee, ondanks dat ze nog steeds verstoten zijn, ondanks dat ze nog in ongeloof zijn. Het is het volk Israël. Het is wel degelijk het volk van God. En wat laat de Heere dan in zijn woord over dat volk zien? De Heere laat zien dat als je dat volk zegent, dat je gezegend zult worden. Maar ook dat als je dat volk vloekt, dat je vervloekt zult worden. Ik zou niet graag in de voeten van die Palestijnen staan, die die aanval op 7 oktober hebben uitgevoerd. En die het nieuws bewerken, zodat Israël altijd negatief in het nieuws is. Ja, zij komen ook eens voor die almachtige God te staan. Die dit heeft gezegd. Wauw. In het begin noemde ik Gods zegen voor Abraham. Nou, een onderdeel van die zegen was Genesis 12 vers 3. Want ik kan het natuurlijk wel zeggen dat de Heere God zegt, wie Israël zegent, zij gezegend. En wie Israël vervloekt, zij vervloekt. Maar laten we dat eens even in Gods woord opzoeken. Genesis 12 vers 3. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Deze zegen is dus van Abraham op Isaac gegaan. En van Isaac op Jacob. En dan lezen we in Genesis 27 vers 29. Dus een paar hoofdstukken verder. Genesis 27 vers 29. Lezen we hoe Isaac, weliswaar denkende dat hij op het moment Esau stond, maar hij zegende Jacob. Wat overigens Gods bedoeling was, dat Jacob de zegen zou krijgen. Dat maakt de manier niet mooi waarop het gegaan is, maar de Heer God had gezegd Jacob zou de zegen krijgen. En Jacob kreeg de zegen. En wat hield dat in? Genesis 27 vers 29, volken zullen u dienen en natieën zullen zich voor u nederbuigen. Wees heer over uw broederen en de zonen uw moeder zullen zich voor u nederbuigen. Vervloekt moet hij zijn, zo wie u vervloekt en zo wie u zegent, zij gezegend. Zie je dat weer terugkomen? Hier komt het weer terug. En toen was er een heidenskoning en die dacht, ik wil graag dat het volk vervloekt wordt. En wat deed hij? Die benaderde Bileam en dat vinden we in Numeri. Numeri 24. God zorgde er namelijk voor. Die koning kon willen wat hij wil. Maar God liet het volk niet vervloeken. Hij liet het volk zegenen. En in Numeri 24 vers 9. Daar lees je dan ook. Dat dat onder andere het volgende inhield. Dat er gezegd werd door Bileam. Hij heeft zich gekromd. Hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw. En als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend. En vervloekt, zij wie u vervloekt. Nou, op dat eerste deel gaan we even niet in. We zien in ieder geval hier terugkomen dat door Bileam over Israël gezegd wordt. Zo wie u zegent, die zij gezegend. En vervloekt, zij wie u vervloekt. En tegen wie zei Bileam dat? Nou, dat waren op dat moment echt die 12 stammen. Dat was gewoon het hele volk. Dus die zegen geldt voor het volk als geheel. Nou, als je dan bedenkt hoe de vijanden van Israël door de Heere eigenlijk gewraakt gaan worden, om het maar zo te zeggen. Hè? Hoe God hen hetzelfde aan gaat doen, dat hebben we in Ezechiël 35 vers 15 gelezen, wat zij Israël hebben aangedaan. Dan besef je dat die zegen en die vloek ook voor vandaag de dag geldt. Als de Heere terugkomt in dat duizendjarig vrederijk, na de grote verdrukking, komt de Heer Jezus terug op aarde. En dan gaan de volken gaan geoordeeld worden. Dat is niet het laatste oordeel voor de grote witte troon. Dat zal nog weer 1000 jaar later zijn. Maar de volken gaan geoordeeld worden. En dat vind je in Matteüs 25. En dan lees je hoe die volken geoordeeld gaan worden. Nou, als je nu naar het wereldtoneel kijkt, dan begrijp je waarom. Matteüs 25 vanaf vers 31 tot en met 46. Daar staat boven, ik ving vanmorgen iets op over de kopjes in de Bijbel. Daar staat boven het laatste oordeel. Nou, in Matteüs 25 vers 31 tot en met 46, daar hebben we een andere keer bij stilgestaan. Gaat helemaal niet over het laatste oordeel, maar dat is vanuit de kerkelijke theologie daar neergezet. En de kopjes zijn dus niet de Bijbeltekst, die zijn er door mensen ingezet. Kan soms heel handig zijn. Het geeft soms houvast als je dingen zoekt. Maar dit klopt niet. Want dit is het oordeel als de Heere teruggekomen is. Dat blijkt uit vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, dat is als de Heere teruggekomen is, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. De Heere gaat regeren op aarde, is koning, en dan gaat hij oordelen. Dat heeft dus niks met het laatste oordeel te maken. Maar wat zie je dan geschreven staan? Bij dat oordeel worden de volken geoordeeld op basis van wat ze de broeders van de Heer Jezus hebben aangedaan. Je leest het bijvoorbeeld in vers 40 van Matteüs 25. En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Nou, de broeders van de Heer Jezus kunnen in dit geval geen gelovigen uit deze tijd zijn, want daar gaat dit gedeelte niet over. Dus om welke broeders gaat het dan? Nou, om Jezus' letterlijke broeders. En dat zijn de Joden. Dat zijn Jezus' letterlijke broeders op aarde. Dat gaat over het volk Israël. Op het moment dat de mensen in de grote verdrukking zich tegen Israël keren, kijk maar in Matteüs 25 vers 45, dan is Israël nog niet tot bekering gekomen. En toch oordeelt de Heere hen op basis van wat zij met zijn volk gedaan hebben. Dus het is niet zo dat Israël pas zijn volk is op het moment dat ze in het land leven en tot bekering zijn gekomen. Nee, Israël is gewoon zijn volk en woont nu in het land. Deels weliswaar, maar het is wel het volk van God. Dus het is een heel mooi voorbeeld hoe je kunt zien dat ondanks dat Israël nog steeds verstoten is, dat ook wel degelijk geldt, wie haar zegent, zij gezegend, en wie haar vervloekt, zij vervloekt. Dus de Heere God die ziet en hoort jouw houding, jouw reactie ten opzichte van zijn volk, ook vandaag de dag. En het is zelfs zo dat de Heere in zijn woord laat zien dat een lastering tegen het land Israël, en dat is best wel ja, enerzijds mooi, maar misschien ook wel heftig om te zien, een lastering tegen het land van het volk Israël is een lastering tegen God zelf. En dat vinden we dan weer in Ezechiël 35. Ezechiël 35 vers 12 en 13. En gij zult weten dat ik de Heere al uw lasteringen gehoord heb die gij tegen de bergen Israëls gesproken hebt, zeggende, zij zijn verwoest, zij zijn ons ter spijze gegeven. Alzo hebt gij u met uw mond tegen mij groot gemaakt en uw woorden tegen mij vermenigvuldigd. Ik heb het gehoord. Zo. Ja, dus als je als christen je tegen het land Israël uitspreekt, spreek je je tegen de Heere God uit. En ik denk dat dat wel een hele duidelijke waarschuwing is. En dat denk ik dat dat ook maakt dat je er beter aan doet om van Israël af te blijven. Als je in negatieve dingen gaat zeggen die niet gefundeerd zijn op Gods woord. Het is eerder jouw taak om Israël te zegenen. Het is niet voor niets dat je bijvoorbeeld in Romeinen 11 vers 18, in een van de brieven aan de gemeente, leest dat Paulus over Israël zegt, als afgebroken takken van een olijfboom, zo roem niet tegen de takken. Wauw, roem niet tegen de takken. Nou, besef dat Israël tijdelijk terzijde is gezet. En dan bladeren we naar Romeinen 11 toe. Zodat de zegen ook tot de heidenen zou komen. Romeinen 11. En niet alleen de zegen van Abraham. Maar zodat het behoud in de Heer Jezus ook tot de heidenen. Dus ook tot jou zou komen. En als je dat gaat beseffen, dan maak je dat even klein ten opzichte van dat volk. Dat maar even terzijde is gezet. Zodat jij tot bekering kunt komen. Romeinen 11 vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Nou, en dat brengt mij bij een aantal redenen waarom je als christen juist liefde voor het volk Israël zou moeten hebben. He, Romeinen 11 vers 11, dat vers wat we net lazen, noemt de zaligheid die tot de heidenen is gekomen. Nou, in Johannes 4 vers 22, daar lees je dat de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei, Johannes 4 vers 22, gij lieden aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. De zaligheid is uit de Joden. Nou, dat betekent niet dat het de Joden zijn ja, die voor jouw zaligheid, die voor jouw behoud zorgen. Nee. Als je de schrift gaat lezen, dan is dat niet zo. Maar het feit dat mensen behouden kunnen worden, komt wel uit de Joden voort. Ik bedoel, de Heer Jezus, voor zover zijn menselijke afstamming, komt uit de Joden voort. We pakken zijn geslachtsregister in Lucas 3 erbij. Ik bedoel, in de loop van de boodschap, van de preek, heb ik een keer losgelaten dat het nieuws gemanipuleerd wordt door de Palestijnen. Nou, een van de grote manipulaties die af en toe weer de kop opsteekt, is dat Jezus Christus een Palestijn zou zijn. Maar kijk wat de schrift zegt. Hij komt uit de Joden voort. In Lucas 3 vers 38. In vers 23 zie je dat het om de Heer Jezus gaat, dat het om zijn geslachtsregister gaat. En dan lees je in vers 38, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Dus hij stamt af van Adam. Maar in Lucas 3 vers 34 zie je staan dat hij komt van Abraham, Isaac en Jacob. Dat was vers 34. Dus de Heer Jezus komt voort uit Jacob en Jacob is Israël. Nou, ik ga het nu niet laten zien, maar in de Bijbel kom je tegen dat het volk Israël ook wel aangeduid wordt als de Joden. En dat is soms hetzelfde. Maar er komt bij dat de Heer Jezus ook nog eens afstamt van Juda. Lucas 3 vers 33. Kun je dat vinden? De Heer Jezus komt uit de stam Juda voort. En vervolgens van koning David. Lucas 3 vers 31. Nou, het is heel belangrijk dus om dat geslachtsregister te zien. Omdat het gewoon ontkracht dat de Heer Jezus een Palestijn was. De Heer Jezus was een Jood. Punt. Dus het is pure geschiedsvervalsing waar men mee bezig is. Nou, Openbaring 5 vers 5 spreekt dan ook over de Heer Jezus Christus als de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids. Nou, we hebben het net gezien hè, dat de Heer Jezus daaruit voortkomt. Nou, zijn naam Jezus komt van de Hebreeuwse naam Jozua en dat betekent redder. Hij is de zaligmaker. Hij is degene die redt. En als jij de Heer Jezus Christus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dan is hij jouw zaligmaker. Dan is hij jouw redder. Toen de Heer Jezus geboren werd, lezen we in Matteüs, eerste boek van het Nieuwe Testament, Matteüs 1 vers 21. Dat daar geschreven staat. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou, zijn volk, dat gaat daar in de eerste plaats in de context over Israël. Maar we hebben aan de hand van Romeinen 11 vers 11 gezien dat dat naar de heidenen is gegaan door Israëls val. Dat is dus ook tot de heidenen, dat is dus ook tot jou gekomen door de Heer Jezus die uit het Joodse volk kwam. Dus iedereen moet voor redding, ieder mens, ook de Palestijnen, moet voor redding naar een Jood, Jezus Christus. En die kan jouw ziel rust geven, te midden van een wereld die afglijdt. Eigenlijk zoals Handelingen 4 vers 12 zegt. Handelingen 4, hè, dat is het begin van de gemeente. Waar dan gezegd wordt in Handelingen 4 vers 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dat is de Heer Jezus Christus. Vandaar dat Johannes 4 vers 22 spreekt over de zaligheid is uit de Joden. Nou, alsof dat geen reden is om dat volk lief te hebben. Zij mochten van de Heere God de zaligmaker, ja, voortbrengen, om het maar zo te zeggen, als het om zijn menselijke kant gaat. Maar het Joodse volk heeft nog veel meer gegeven. En dat komen we bijvoorbeeld in Romeinen 3 tegen. Het Joodse volk heeft nog veel meer gegeven. Romeinen 3, vers 1 en 2. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid van de besnijdenis? Veel in alle manier, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Door het Joodse volk heen heeft de Heere God mensen, dus ook jou, zijn woorden gegeven. Het is een Joods boek. Het is een Joods boek. Zijn woorden die hij beloofd heeft te bewaren door de geschiedenis heen, hè, Psalm 12 vers 7 en 8, zijn woorden die ook vast en zeker zijn. God beloofde te bewaren, God doet zijn woord gestand. Lees je in 2 Petrus 1 vers 19, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Het is zeer vast. Dus je kunt erop vertrouwen. Woorden van God waardoor je ook na circa 2000 jaar na het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus weet kunt hebben van het reddende evangelie. Op straat gebruik ik die tekst 1 Johannes 5 vers 13 regelmatig. Dan zijn er heel veel die, ja, die zeggen, ja, je kunt het nooit weten. Je kunt ook niet tot bekering komen, want hè, de Bijbel zegt andere dingen, maar ja, er zijn allerlei leren van mensen. Je kunt ook niet tot bekering komen door naar de Here te gaan. Maar dan moet je kijken wat 1 Johannes 5 vers 13 zegt. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zonen Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Je kunt het dus allemaal zeker weten. Maar zo geeft Gods woord natuurlijk veel meer, hè? Gods woord geeft zijn plan door de geschiedenis heen. En door te groeien in dat woord en het aan te nemen kun je voor allerlei dwaalleer die door mensen uitgevonden is en wegleidt van de Heere God kun je bewaard blijven. Dus mag zijn woord een richtsnoer zijn, hebben we vanmorgen gezongen, in deze aardwoestijn. Nou, in een woestijn is dat hier op deze aarde. Geestelijke woestijn. Maar dat woord van God is dus door dat Joodse volk heen tot je gekomen. Dus nog een reden om dat volk lief te hebben. Maar er is nog meer. 1 Korinthe 10 vers 11 en ik ben daar eigenlijk al een klein beetje op ingegaan. Gods volk is ook als een voorbeeld gegeven. In 1 Korinthe 10 vers 11 staat geschreven. 1 Korinthe 10 vers 11. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Wat zij meegemaakt hebben en wat zij meemaken mag een waarschuwing voor jou in deze laatste dagen van de gemeente zijn. Het mag een waarschuwing zijn voor jou als kind van God om bijvoorbeeld geen lust tot de zonde te hebben. Nou, lust is dat je dat lekker vindt, dat je vooral met die zonde bezig gaat. Kijk maar in 1 Korinthe 11 vers 6. Want de Joden kozen ervoor om dingen te doen die hen behaagden.
Ze volgden liever de afgoden dan de God die zich aan hen geopenbaard had. En daar zijn zoveel voorbeelden van te geven. En we gaan één voorbeeld bekijken. Dan gaan we weer naar Ezechiël toe. Ezechiël 22. Ezechiël 22, vers 26. Waar de Heere God zegt over dat volk. Haar priesters doen mijn wet geweld aan. En zij ontheiligen mijn heilige dingen. Tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid. En het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen. Daartoe verbergen zij hun ogen van mijn sabbatten. Ja, ik word in het midden van hen ontheiligd. Hier lezen we hoe de priesters niet meer luisterden naar Gods woord. En er eigenlijk tegenin gingen. Zij maakten niet meer onderscheid tussen hetgeen heilig en onheilig was, tussen hetgeen rein en onrein was. Nou, het waren redenen voor de Heere God om dat volk Israël in ballingschap te voeren. Nou, dit vers, ook als je dat leest over de Sabbat, is natuurlijk typisch een oud-testamentische tekst voor onder de wet. Maar hoe vergelijkbaar is dat met deze tijd waar wij in leven? Als gemeentetijd zijn we in een periode terechtgekomen die de Bijbel omschrijft als Laodicea, Openbaring 3, vers 14 tot en met 22. Mensen zijn vaak nog wel met geloof bezig als ze dan christen willen zijn. En denken daar soms rijk in te zijn. En toch zegt de Heer dan in Openbaring 3, vers 17, maar jullie zijn ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Nou, we leven dan ook in een tijd van afval van geloof. En mensen hebben Gods woord veelal aan de kant gezet. We gaan meer voor onze eigen ervaringen, voor het gevoel, in plaats van voor het woord van God. En zelfs mensen die zich christen noemen, of dat ook wel zijn, hebben Gods woord ingeruild voor surrogaat. Door middel van een van de nieuwe vertalingen. En je ziet het resultaat. Kijk vandaag om je heen. Velen gaan met de wereld mee. Velen gaan met de wereld mee. Ze doen waar de Heer een gruwel aan heeft. Ze praten het goed dat je vandaag de dag allerlei relaties aan kunt gaan buiten het huwelijk waarvan God zegt dat dat voor man en vrouw is. En dan noem ik maar één voorbeeld. God zegt dat hij man en vrouw maakt. Tegenwoordig zeggen ze nou, maar ik ben een X. En kerken verdedigen dat, hè? Ja, dat is precies wat Israël deed. Dus ze gaan met de wereld mee, ze doen waar de Heer een gruwel aan heeft en wat de Heer graag wil, bijvoorbeeld zijn woord bewaren en daarna leven, dat doen ze niet. De Heer heeft Israël als voorbeeld gegeven. En ondanks dat zien we de gemeentetijd op dezelfde manier eindigen. Zie dat wij als heidenen geen haar beter zijn onder het evangelie dan het Joodse volk onder de wet. Het herhaalt zich. God heeft gewaarschuwd. Nou, als kind van God ben je gered, ook in Laodicea. Maar minachting voor het woord van God kan wel consequenties hebben voor de eeuwigheid. Ook als kind van God. Niet dat je niet behouden zal zijn. Maar goed, daar hebben we laatst over gesproken. Rechtersdoel van Christus. Dus dat ga ik nu niet herhalen. Dat kan wel degelijk consequenties hebben. Maar een ieder die de Heer Jezus niet persoonlijk heeft aangenomen en alleen maar religieus bezig is. Nou, kijk wat de Heer tegen die gemeente van Laodicea zegt in Openbaring 3, vers 16. Hij zal ze uitspugen. De Heer walgt ervan, want dat is het eigenlijk. Hij walgt ervan. Nou, als trouwkind van God mag dat je aansporen om wel bij het woord van God te blijven. Omdat dat uiteindelijk zijn zegen geeft. En omdat velen de andere kant op gaan, kan dat juist heel moeilijk zijn hier op aarde. Kan dat tot tegenslag gaan leiden. Maar het draagt zijn zegen. En eens gaat dat tot uiting komen. Dus juist van Israëls afval kan ook jij als kind van God leren. Wauw, is dat dan niet een reden om dankbaar te zijn voor dat volk? Dan in plaats van te zeggen, nee, dat is helemaal niet Gods volk. Laten we dankbaar zijn. God heeft hen als voorbeeld gebruikt. Ja, zodat wij ons leven op hem kunnen afstemmen. Zoals hij wil dat wij leven. En dan kom ik bij die tekst die ik voor de bidstond voorlas. Romeinen 10 vers 1. Paulus, de apostel Paulus, had het volk Israël lief. Hij had het volk lief. En daarom bad hij voor hen. En nee, niet dat de Heer ze ging zegenen, hè, want dat, ja, wij zien natuurlijk zegenen. Oh, daar gaan ze natuurlijk naartoe en dan heffen we de handen op en oh, wat zijn jullie allemaal fijn bezig. Nee, kijk naar Gods woord, ze zijn niet zo fijn bezig. Toen die aanval in oktober zoveel kwam, toen waren ze in die woestijn, waren ze aan het dansen rond een afgodsbeeld. Dat is niet zo fijn. Kijk maar naar de schrift. Dus dat is niet het zegenen in hun afval en de zonde. Maar wat dacht je van bidden dat ze tot bekering komen? Is dat niet Israël zegenen? Ze Gods zegen toebidden, dat ze hem leren kennen. Dat ze zijn vrede mogen gaan ervaren. Romeinen 10 vers 1, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dat laat de Heere door Paulus zien en dat betekent niet dat Paulus zijn ogen dicht deed voor de zonde van Israël. Lees de rest maar, bijvoorbeeld Romeinen 10 vers 2 en 3. Dat is duidelijke taal. Maar Paulus geeft aan dat hij wel verbannen wilde zijn van Jezus Christus als de Joden hem maar zouden kennen. Dat kom je tegen in Romeinen 9 vers 3. En wat laat dat zien? Nou, ook de Joden hebben wel degelijk bekering nodig. Ze hebben wel degelijk Jezus Christus nodig. Maar ondanks dat het nog niet zover is, zijn ze wel het volk van God. En besef dat als ze voor hun land strijden, dat het wel degelijk hun land is en dat het wel degelijk het land van God is. En ook nu geldt, wie Israël zegent, zij gezegend. Wie Israël vervloekt, zij vervloekt. Hun val is jouw zaligheid geworden, als je een kind van God bent. Zij zijn beminden om der vaderen wil, zegt Romeinen 11 vers 28. En besef wat we gezien hebben, wat je allemaal gekregen hebt door dat volk heen. De zaligheid in Jezus Christus, Gods woorden en een voorbeeld om niet te zondigen. Nou, vanuit die wetenschap mag je dankbaar zijn voor dat volk. Mag je net als Paulus bidden dat ze tot bekering gaan komen. Dat Gods toekomst dichterbij mag komen. En zo dubbel, want als dat dichterbij komt, weet je dat velen zullen sterven. En toch sluit de Bijbel af met die oproep. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. Want dat is wat de Heer ook wil. Dat zijn koninkrijk van gerechtigheid op deze aarde gaat komen. En zo kun je hen zegenen. En mag je weten wie Israël zegent, zij gezegend, ook vandaag de dag. Amen.